En nu op deze manier? Nou, ik geloof nu. Laten we nu blijven staan met onze hoofden gebogen. Heren, mogen dit niet slechts een lied zijn, maar mogen het uit het diepst van ons hart komen als wij zingen, ik geloof nu. Eens zeiden de discipelen, nadat Jezus zoveel machtige wonderen had gedaan, ze zeiden, heren, nu geloven wij. Jezus zei, gelooft gij nu? Ze zeiden, wij geloven dat gij alle dingen weet en dat gij niet van noden hebt dat iemand u leert. Dus Vader, wij beseffen vanavond dat u onze onderwijzing niet nodig hebt, maar wij hebben de uwe nodig. Wij bidden u dus dat u ons leert hoe te bidden, hoe te leven en hoe te geloven. Sta toe, Heren, door middel van deze dienst vanavond. Als we iets tekort komen, geef het aan ons, Heren. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Ik weet dat velen van u vanavond weer staan en buiten ontmoet ik groepjes die zeiden dat ze niet konden binnenkomen en ze luisteren in de verschillende auto's naar de radio. En nu vanavond, op zondagavond, zullen we proberen zo snel mogelijk op te schieten om toe te komen aan het bidden voor de zieken. We zullen een gebedsrij houden als het hier vooraan lukt. Maar wij dragen deze dienst vanavond op om te bidden voor de zieken. En nu wil ik dat u wordt opgebouwd in deze heilige orakelen van God, in het geloof. Het geloof van dit uur. Het geloof, er zal meer geloof nodig zijn dan in enig tijdperk nodig was. Want dit moet opnamegeloof zijn. Geloof om op te worden genomen. En wij willen dus vanavond dat u in alles gelooft wat u hebt gezien en gehoord, het woord dat u hebt horen prediken, de tekenen en wonderen die u hebt zien doen. Wij willen dat u dat alles tezamen in uw hart verzamelt en overlegt of dat God is of niet. Zoals Elisa van ouds zei, als God God is, dien hem dan. En als Jezus het centrum van alle dingen is voor de christen, dan denk ik dat wij al het andere behoren los te laten en hem aan te kleven. Onthoud, hij is het centrum. Hij is de noordster. Hij is het ultimatum. Hij is het absoluut. En als hij de noordster is, er is slechts één ding dat naar de noordster zal wijzen, dat is uw kompas waarop u vaart. En het kompas waarop ik u probeer te laten varen, is het woord. En het woord wijst altijd naar hem. En wij hebben het gevoel alsof wij door een grote tijd van angst en moeite gaan, een tijd van verslagenheid en angst tussen de naties, en er gebeuren allerlei dingen en Soms voel ik mij als het ware overspoeld. Overal waar ik kijk, lijkt het op een schip dat buiten vaart op zee. En de boot is aan mij toevertrouwd. En hoe zullen wij het doorstaan? En hier komt er een golf aan met een witte schuimkop. 100 keer groter dan mijn schip. Maar we zullen er doorheen breken, elk ervan. We zijn meer dan overwinnaars door hem. De kapitein, de hoofdkapitein, houdt het touw vast aan het eind van het schip. Hij zal het er doorheen trekken. En we zullen elk ervan doorklieven. Nu, vanavond, zullen wij ons haasten en u vroeg laten vertrekken. Wij waarderen het dat u zo ver wilt rijden enzovoort. En hoe u moet rijden en de offers die u moet brengen. En ziet u, dat veroorzaakt dat ik hier wil staan en tot u blijf praten. En om alles te doen wat ik maar kan om u te helpen. Maar als ik hier ben, probeer ik al het mogelijke erin te leggen om voor dat moment waarin wij nu zijn te helpen. Dan neemt u, als je de mensen te veel geeft in één keer, kunnen zij het niet onthouden. Je moet slechts één ding tegelijk nemen en dat vlak voor de persoon houden totdat ze het zien. En als dat in hun hart is, verankerd, dan zullen ze, dan kun je ze iets anders onderwijzen. Stap voor stap voorwaarts gaande. Nu, bid. Heb goede moed. En geloof nu vanavond voor genezing. En ik niet dat er enige vraag is in uw gedachten over de tijd waarin we leven. Ik geloof niet dat er een vraag is in uw gedachten of God in het midden van zijn volk is of niet. Ik geloof dat u dat alle gelooft. En ik, er is in mijn gedachten geen twijfel over. En ik weet dat mijn mensen, mijn vrienden, de vrienden van Christus, de kinderen van Christus, dat geloven. En het geeft mij grote voldoening om te zien, als je weet dat je een boodschap van God hebt, en je geeft het aan de mensen, en te zien dat de mensen er gehoor aan geven, dan kijk je omhoog en zegt, dank u Vader. Oh, wat is het dan een vreugde om te zien dat de kinderen het brood eten dat tot hen gezonden is. Beseft u dat dit jaren geleden hier in deze tabernakel een visioen was? Dat is waar. Het brood is levens. Broeder Neville, herinnert het zich. Geweldige tijd. Nu, laten we opstaan als u het gelezene wilt volgen of opschrijven. Ik geloof niet dat het passend zou zijn om een dienst te houden zonder Gods woord te lezen en wat uitleg te geven. Of het nu een genezingsdienst of een ander soort dienst zou zijn, dat begrijpen we allemaal. Ik veronderstel dat er geen vreemdelingen onder ons zijn, maar we begrijpen allemaal wat genezing is. Dat niet iets wat iemand voor u doet, maar het is wat God reeds voor u heeft gedaan. Redding is op dezelfde basis. De enige zaak is om de mensen ertoe te krijgen te geloven dat het de waarheid is. En God leert het in zijn woord en bewijst het dan aan degene die het zullen geloven. Want hij zei, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. U zegt, voor God is er niets onmogelijk. Gelooft u dat? Er is ook niets onmogelijk voor u. Want alle dingen zijn mogelijk voor diegene. God is één persoon voor degenen die geloven. Zie, er is dus niets onmogelijk bij u. Voor u, als u slechts kunt geloven. Nu, in 1 Koningen, het 17e hoofdstuk. Ik wil de eerste 7 versen lezen, zo de Heere wil. En Elia, de Tisbiet, van de inwoners van Gilead, zeide tot Ahab, zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zal zijn, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende, ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beet Krik, verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek zult drinken. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Merk op, u daar zullen zonder onderhouden, niet ergens anders, daar. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is, en de raven brachten hem 's morgens brood en vlees, evenzo brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. De Heere voege zijn zegenen toe aan het lezen van zijn woord. Je kunt gaan zitten. En nu vanavond wil ik daaruit een tekst nemen, welke luidt, geestelijk voedsel ter rechtertijd. Vanmorgen hadden wij een les over God een dienst doen, of proberen hem een dienst te doen, terwijl het niet de tijd is, het seizoen, de plaats of de persoon. Nu, dit is geestelijk voedsel ter rechtertijd. We weten erg weinig over deze profeet Elia. Maar we weten dat hij Gods dienstknecht was en de dienstknecht van God voor dat uur. En God heeft zijn geest, die op Elia rustte, al 3 keer gebruikt en belooft het voor nog 2 keer. 5 maal voor genade. Hij gebruikte hem op Elia. Het kwam in een dubbeldeel op Elisa, rustte op Johannes de Doper, wordt verondersteld de heidenbruid voor te stellen, en komt met Mozes om de Joden naar huis te brengen. Dat is waar. 5 keer. God beloofde om die geest van Elia te gebruiken en deed het al 3 keer. Nu, van deze grote profeet weten we niet waar hij vandaan kwam. We weten dat hij een Tisbiet was. Maar hoe hij kwam, we weten weinig over de profeten. We weten niet waar ze vandaan kwamen. Wordt erg weinig, heel zelden, ik weet van niet één dat hij uit de kerk vandaan kwam of een geslachtsregister achter zich had staan. Het waren gewone mannen die onbevreesd waren en meestal ongeletterd. En zij schreven zelfs niets op. Jesaja en Jeremia, enige van hen, schreven wat op. Maar deze grote man Elia schreef nooit 1 ding op. Vele van hen schreven niet, misschien konden ze niet schrijven, maar ze waren ruwe mannen. Er zijn geen mannen in de Bijbel zoals deze vroegere profeten. Zij trotseerden koninkrijken, koningen, mensen, kerken en al het andere en stonden vastberaden op het woord van God. En God bewees dat ze gelijk hadden. Ze waren erge, ruwe individuen. En deze Elia was een van de ruwste van hen allemaal. Hij was een man van de woestijn. Hij kwam uit de woestijn, hij leefde in de woestijn. De Bijbel zei dat hij harig gekleed was en hij had een schapenhuid om zich heen en een stuk leer, kamelenhuid om zijn lendenen gewikkeld, erg. Bakkenbaarden over zijn gezicht. Ik kan me voorstellen dat hij eruit zag als een erg ruwe kerel. Maar zij stierven niet allemaal. Ze zijn niet allemaal dood. In de dagen van het concilie van Nicea, vele van uw mensen hebben het concilie van Nicea van de vroegere kerk gelezen, waarin staat dat men er een organisatie van wilde maken en al de andere kerken wilde opheffen en in één samenkomen. En toen zij dat Nicea concilie hielden, kwamen daar ruwe mannen zoals Elia binnen, uit de woestijn, die alleen kruiden aten, grote ruwe mannen. Maar de hoogwaardigheidsbekleders, de ontwikkelden onder Constantijn enzovoort, legden hun het zwijgen op. Want deze, die profeten waren, wisten dat de graankorrel van de bruidsgemeente in de grond moest vallen. Precies zoals er een graankorrel in de bruidegom in de grond moest vallen. En daar lag het gedurende 1000 jaar. En om die reden schrijven zij vandaag de boeken. Waar is die stille God die kon staan toekijken en zien hoe kleine kinderen werden vermoord en vrouwen door leeuwen aan stukken werden gereten en in de hemel kon zitten en er niets aan doen? Zij kennen het woord niet. Die graankorrel moest in de aarde vallen. Hoe kon een rechtvaardig God staan toekijken hoe zijn eigen zoon stierf en werd bespuugd enzovoort? Maar het is overeenkomstig het woord, het moest zo gebeuren. En op die wijze is het zelfs in dit uur. Deze man was een groot man. Hij had een zondige generatie voor zich. Ahab was koning. Zijn vader voor hem was slecht geweest. Na Salomo was er niets anders dan de ene slechte koning na de andere geweest. Deze man Ahab, die 22 jaar in Samaria regeerde, was de slechtste van allemaal. Hij was heel modern. Hij geloofde in religie, zeker. En hij had alles op een moderne manier. Hij had zijn 400 Hebreeuwse profeten, alle goed geschoold en opgeleid. God stuurde er een naar hem toe en hij wilde die niet geloven en dat was Elia. Maar Elia, deze Tisbiet, was een man van de wildernis. Geen fijn besnaard man, hij was een ruwe man. En op een dag nadat Ahab zodanig had gezondigd dat God het niet meer kon verdragen, sprak hij tot Elia in de woestijn. En hier komt hij de weg naar Samaria aflopen. Zoals ik vaak heb beschreven, misschien met de witte bakkenbaarden om zijn gezicht hangend. Kaal hoofd dat blonk in de zon. En zijn kleine oude ogen, half dichtgeknepen, wandelde daar met een stok in zijn hand. Een glimlach op zijn gezicht. Tot regelrecht voor de koning van Israël en zei, er zal zelfs geen dauw vallen, tenzij ik erom roep. God, geef ons zulke mannen, zie. Mannen die weten wat ze doen. Met zo spreekt de Heere. Nu, we ontdekken dat God hem had geroepen voordat hij dit deed. God had tot hem gesproken. En daarom was hij voor niets bevreesd. Hij was niet bevreesd voor zijn boodschap, dat het niet zou gebeuren. Hij wist dat het zou gebeuren. Hij wist dat het overeenkomstig het woord des Heeren was. En hij wist dat hij Gods profeet voor het uur was. Daarom maakte het voor hem niets uit of de koning zijn hoofd zou afslaan, hem in de gevangenis zou gooien en wat ze ook zouden doen. Hij had een opdracht. Zo spreekt de Heere, recht in het gezicht van de koning. Wat een ruig persoon. Maar voordat hij dit deed, deze grote droogte aankondigde, want God zal zonde niet ongestraft door laten gaan. Er moet een straf zijn. Wat voor nut heeft een wet zonder een straf? Wat zou het bijvoorbeeld voor nut hebben als men zei, het is tegen de wet om door het rode licht te rijden en er staat geen geldboete of straf op. Het zou geen wet zijn. Er is dus een straf voor de zonde. En als God een wet maakt en die wet wordt getrotseerd, dan zal daarvoor een straf komen. En deze natie had al zijn wetten geschonden. Oh, ze hadden een grote kerk. Ze hadden een tempel. Ze hadden meer dan genoeg opgeleide mannen. Ze hadden door het hele land profeten. Ze hadden scholen voor hen, die hen als een machine afleverden. En ze hadden meer dan genoeg profeten. Ze hadden meer dan genoeg priesters. En ze hadden meer dan genoeg schriftgeleerden. En ze hadden meer dan genoeg religie. Maar zij waren bij het woord van God vandaan. God riep dus een man geheel buiten hun groeperingen om en zond hem erheen met zo spreekt de Heere. En bemerk hoe hij voor de zijne zorg droeg. Voordat hij deze profeet met de boodschap wegstuurde, zei hij, Elia, ga erheen en vertel koning Ahab deze dingen. En wanneer je dat hebt gedaan, ga dan heel snel bij hem vandaan, want ik heb een plaats voor je toebereid om heen te gaan gedurende de droogte. Ik zal voor jou zorgen, Elia, als je mijn woord getrouw predikt. Doe precies wat ik jou vertelde om te doen. Nu ga ik vanavond deze grote bediening van Elia en de tijd van Elia typeren met het uur waarin wij nu leven. Ik geloof dat het een volmaakt type is. Ik denk aan de naties als we tijd hadden om terug te gaan, maar ik wil heel veel tijd besteden aan de gebedsrij. Als wij dus konden teruggaan en naar Israël kijken, dan zien wij dat zij Palestina hadden ingenomen op dezelfde wijze als dat wij deze Verenigde Staten innamen. Wij kwamen deze Verenigde Staten binnen en verdreven de bewoners, wat de Indianen waren, en namen het land in. En op dezelfde manier kwam Israël Palestina binnen, onder leiderschap van Jozua, onder God, en verdreef de bewoners en nam het land in. En hun eerste koningen waren machtige mannen, David, Salomo, grote mannen. Onze eerste presidenten waren grote mannen, Washington, Lincoln, enzovoort. Ten slotte werden de presidenten, of de koningen, steeds corrupter en ten slotte eindigden zij bij deze Ahab. Zeer kenmerkend, op onze dag typerend. En de mensen waren zo modern geworden dat zij het waarachtige woord van de Heere niet meer wilden horen. En u kunt zich voorstellen hoe een echte getrouwe dienstknecht van God in de oren van zo'n modern volk zou klinken. Wel, hij was gek. Hij had zijn verstand verloren. Zoiets kon niet bestaan. Zij waren religieus, erg religieus. Ze hadden oprechte mannen, ze hadden oprechte mensen. Ze waren zeer religieus. Hij wist dus dat er meer voor nodig zou zijn dan slechts een alledaagse theologie. Er zou meer voor nodig zijn dan een alledaagse boodschap. Er zou meer voor nodig zijn dan slechts het prediken van het woord om hun stenen harten te breken. Hij wist dat er zo spreekt de Heere voor nodig was om dat oordeel naar die mensen te zenden. Daarom wist hij dat hij moest uitgaan met zo spreekt de Heere, en het was zo spreekt de Heere, dat de verwerper hield het oordeel in. We zien dat ook in onze tijd. We zien dat in elke tijd. Er blijft niets anders over dan oordeel wanneer je over de grens der genade stapt. Nu, met dat type daar ga ik Elia typeren met de kerk vandaag, of de kerk van vandaag. Vlak voor het oordeel ontving hij deze boodschap. Elia laat ons zien, vertegenwoordigde dat er in het natuurlijke voor hem werd gezorgd, voor zijn natuurlijk voedsel, want het zou, overeenkomstig het woord van God, niet gaan regenen gedurende 3 jaar en 6 maanden, tenzij Elia erom riep, totdat Elia erom riep. Ongeacht welke tijd jij zegt, Elia, dat zal het zijn. Daarom wandelde hij tot voor de koning en zei, er zal zelfs geen dauw vallen, tenzij ik erom roep. Dat is nogal een last, is het niet? Dat is nogal een boodschap. En nu zullen wij dat typeren met de geestelijke droogte van vandaag. Nu, wij weten allemaal, we zijn ons daarvan zeer bewust, dat er vandaag een grote droogte in het land is, geestelijk gesproken. En u weet dat door de profeten was voorspeld dat dit er zou zijn vlak voor de tweede komst van Christus. Ze zeiden, er zal een hongersnood zijn in het land. En het zal niet alleen naar brood zijn, maar naar het horen van het woord van God. En dat is nu deze tijd. Het horen van het waarachtige woord van God. Nu, dit typeert de natuurlijke droogte met de geestelijke droogte. Zonde en ongeloof door valse leraars en modernisten in de kerk hebben de plaats gebracht tot dit komende aanstaande oordeel. Men had zich destijds afgewend van Gods woord en zijn profeet tot een moderne theologische opvatting van het woord. Hebt u hier opgemerkt dat God altijd op die tijd iets doet oprijzen? Omdat hij, zoals altijd, niets doet, tenzij hij het eerst aan de mensen openbaart. En hij openbaart het altijd door zijn dienstknechten. Nu, maar Elia had gedurende deze tijd een geheime plaats die God voor hem had bestemd om naartoe te gaan. Dat is de zaak die wij willen bezien voordat wij de gebedsrij hebben. Elia had een verborgen plaats waar God zelf in had voorzien. Nu, de kerk voorzag er nooit in voor hem. De koning voorzag er niet in voor hem. Hij voorzag er zelf niet in. Maar God voorzag voor Elia in een verborgen plaats om gedurende de gehele tijd van droogte te worden gevoed. Waarin zijn voedsel werd voorzien van dag tot dag. Hij hoefde zich niet af te vragen wat morgen zou gebeuren of zich af te vragen wanneer de voorziening zou ophouden. God zei, ik heb de raven bevolen en zij zullen u voeden. Wat een wonderbare zaak. Een type van onze verborgen plaats in Christus. Terwijl de wereldraad en alles wat tegenwoordig rondgaat zegt, de dagen van wonderen zijn voorbij. De grote krachten van God zijn uit de kerk weggenomen. Het schijnt alsof zij nog niet meer hebben dan iets anders dan een schallend koper en een rinkelend symbool. Wij weten dat dat de waarheid is. Een vorm van godzaligheid, maar verloochenen de kracht ervan. Het is precies hetzelfde als wat David deze morgen deed met de ossenwagen. Hij ging bij het woord vandaan. Toen het woord aan hem werd voorgesteld en gegeven, wilden ze het niet. Daardoor waren ze erbij vandaan gegaan. Dat hadden deze mensen gedaan in de dagen van Elia. Ze waren bij het woord vandaan gegaan. Zij dachten dat zij het woord hadden, maar ze hadden het niet. Let dus op, toen maakte hij gedurende de tijd dat hij de ongelovigen zou straffen, een weg voor de gelovigen. Elke keer doet hij hetzelfde. In de dagen dat hij de wereld zou verwoesten door water, maakte hij een weg ter ontsnapping voor Noach. In de dagen dat hij Egypte zou gaan verdrinken, maakte hij een weg ter ontsnapping voor zijn volk door de zee. Hoe dat God zijn weg maakt. En waar geen weg is, is hij die weg. Hij is die weg. Nu, wij beseffen dat wij staan voor een van de grootste uren die de geschiedenis ooit heeft gekend. Het gaat niet zozeer om de atoomkop van die helder blinkende raket, waar wij bevreesd voor moesten zijn. Het zijn de kerken waar wij bevreesd voor zouden moeten zijn. Het is het uur waarin wij leven, waar wij op zouden moeten letten. Merkt u op? God maakte voor Elia een weg om eraan te ontsnappen. En hij heeft voor zijn gelovige kinderen een weg gemaakt om er nu aan te ontsnappen. Aan de wraak en de dingen die zullen komen. Want God zou niet rechtvaardig kunnen zijn als hij deze mensen zou veroordelen en oordeel op hen zou zenden en Sodom en Gomorra naar de diepte zou zenden en Capernaum in het midden van de zee zou laten zinken en die generatie veroordelen en Sodom en Gomorra, terwijl hij ons dan hetzelfde laat doen en eraan voorbij zou gaan. Wij kunnen net zo goed op oordeel rekenen als zij op oordeel konden rekenen. Nu, we bemerken dat wanneer deze dingen opkomen, de moderne stijl van die dag, dat God een man deed oprijzen in die dag, of liet een man opstaan, liever gezegd, om deze machten te bestrijden, maar zij wilden er niet naar luisteren. Zij dachten dat hij gek was, hij heeft zijn verstand verloren. Hij is gewoon een oude fanatiekeling, een dwaas uit de woestijn, die het in zijn bol geslagen is. Maar toch had hij het woord van de Heere. Het woord betekent niet wat er staat, zegt men vandaag. Ook wel, de Bijbel is een historisch boek. Ik veronderstel u dat u dit gezien hebt, dat men nu beweert dat Eva geen appel at. Zij at een, wat was het? Ik geloof dat zij nu zeggen dat het een abrikoos was. Het was een abrikoos. En dan dit, Mozes bracht het volk helemaal niet door de Rode Zee. Het was daar een groot rietveld, het einde van hun zee, en hij ging door de zee van riet. Hoe kan dan het water, W-A-T-E-R, aan beide zijden als een muur staan en ze gingen er doorheen als droog land? Oh, zulke nonsens. Maar ziet u, zo'n soort tijd is er nodig om Gods toorn op de mensen uit te storten. Dat doet het. Zij zeggen dat er niet zoiets is als deze... Zelfs kerkmensen geloven niet in wonderen. Ik zal u $1,000 geven, zeggen zij, als u mij een wonder toont. Toon mij een wonder. Wel, zij zouden dit niet kunnen zien, al zouden er 10.000 dingen voor hen worden gedaan. Waarom? Ze zullen het nooit zien. U zegt dat is onmogelijk. Oh nee, dat is het niet. Elia was eens in Dothan. En het Syrische leger was er naartoe gekomen en had de stad omsingeld om hem te grijpen. Want zij wisten dat daar de kracht van de natie in lag, in die ziener. Wel, de koning. Een van de mannen vertelde aan de koning van Syrië. Weet u, Elia de profeet, het is Tisbiet, vertelt aan de koning van Israël. Wat u bespreekt in uw geheime kamer. Hij zei, ga die kerel halen, dat is de man die ons hindert. En een hele Syrische leger was rond Dothan geslopen, ze hadden het omsingel. En Gehazi, de dienaar van de profeet, ontwaakte en hij zei, oh, de vader, de legers hebben ons hier helemaal ingesloten, we zijn helemaal omsingeld. Hij zei, wel, er zijn meer met ons dan er met hen zijn, zie. En Gehazi keek in het rond en zei, ik zie niemand. Hij zei, Heere God, open de ogen van die jongen. En zijn ogen werden geopend. En alle heuvels waren rondom vol met engelen en wagens. De ongeziene krachten. Elia liep de stad uit en de Bijbel zei, hij sloeg ze met blindheid. Hij liep naar ze toe, ze waren blind voor hem. Voor hem. Hij liep erheen en zei, zoeken jullie Elia? Hij zei, ja, we zoeken hem. Hij zei, kom maar mee, ik zal je precies vertellen waar hij is. En hij leidde hen rechtstreeks in de hinderlaag, regelrecht waar de legers waren, en liep er naartoe en men had ze te pakken. Nu de Bijbel zei, hij sloeg ze met blindheid. Dat maakt het vast. En mensen zijn zo geestelijk blind vandaag. Ofschoon de Heere God neerkomt in het midden van de mensen en van alles doet en de dingen doet die hij beloofde, maar toch kunnen zij het niet zien. Ze zijn geestelijk blind. Kennen God niet, kennen zijn grote kracht niet. Nu, we bemerken dat men dat deed in de dagen van Elia en vandaag doet men het nog. God slaat hen met blindheid. Vandaag zeggen zij, er zijn geen wonderen. Zoiets bestaat niet, dat is allemaal emotie. En hetzelfde zeiden ze over Elia. Want toen hij was opgenomen en Elisa zijn plaats innam, een jonge man, die al op jeugdige leeftijd kaal was, liepen de kinderen achter hem aan en zeiden, oude kaalkop, waarom ben je niet met Elia omhoog gegaan? Zie, zij geloofden het zelfs helemaal niet, de mensen, nadat er zoveel dingen waren gebeurd en deze grote man van God was veranderd en door een vurige wagen naar de hemel gebracht en de mensen geloofden het nog niet. En ze lieten hun kleine kinderen achter deze man aanlopen en zeggen, oude kaalkop, waarom ging jij niet op? Zie? En toen vervloekten de profeten kinderen en een berin doodde er 42. Nu let op, vandaag, zoals het toen was, geven ze hun eigen uitleg aan het woord. Als zij dat willen doen, is dat hun zaak, maar zij proberen het ons te laten geloven. De Bijbel zei, dit woord van God staat geen eigenmachtige uitleg toe. God heeft zijn eigen uitleg. God bevestigt zijn woord en dat is de uitleg ervan. Zoals ik vele malen heb gezegd dat hij in het begin zei, er zij licht en er was licht. Dat hoeft niet te worden uitgelegd. Het gebeurde. En zijn maagd zal zwanger worden en ze werd het. Hij zei dat hij zijn geest zou uitgieten. En hij deed het. En hij zei in de laatste dagen de dingen die hij zou doen. En hij doet het. Dat behoeft geen enkele uitleg. God geeft zijn eigen uitleg. Ongeacht wat deze dwaze mannen zeggen, dat weerhoudt God geen moment. Toen Jezus op aarde was, had hij met net zoveel ongeloof te kampen als wij vandaag hebben. En misschien nog wel meer. Maar het stopte hem niet. Hij ging regelrecht door met het volbrengen en uitvoeren van zijn opdracht. En God bevestigde alles wat hij deed. Hij zei, ik ben hier niet alleen. Mijn vader en ik zijn één. Hij woont in mij. Ik ben het niet die de werken doe. Het is de vader die in mij woont. Als ik zijn werken niet doe, geloof mij dan niet. Maar als ik de werken doe en u kunt mij toch niet geloven, geloof dan de werken. Zie? Met andere woorden, onderzoek de schriften, zei hij. Want u denkt daaruit eeuwig leven te hebben door de schrift te kennen. En de schrift zelf getuigt voor mij. Amen. Wat een uitspraak. Zij zijn het, de schriften, die u vertellen wie ik ben, zei Jezus. En het zijn de schriften die u het uur vertellen waarin wij leven. En de dingen die u ziet worden gedaan, is God zelf onder zijn volk. Niets kan de doden opwekken dan God. Niets kan de dingen doen die hij nu doet, behalve hij. Want de Bijbel zei, hij is dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Nu, wij zien die moderne stijl van de mensen toen. Oh, de dagen zijn voorbij, er bestaat niet zoiets als wonder. De mensen zijn allemaal emotioneel opgewerkt. Luister naar die Elia, de profeet, hoe hij het uitriep tegen hen en hun theologen. Let op. Hij sprak alsof hij God zelf was. Elia sprak alsof hij God zelf was. De dauw zal niet van de hemel vallen, tenzij ik erom roep. Amen. Jazeker. De profeet was zo lang in de tegenwoordigheid van God geweest. De profeten van het Oude Testament, of welke tijd ook, leefden zodanig in de tegenwoordigheid van God, dat zij het woord werden. Tot hun boodschap het woord zelf is. Bedenk, hij zei, zo spreekt de Heere. En wanneer deze mannen deze boodschappen van God hadden, en ze gingen er zo op in op, dat hun eigen denken, het mag tegen hun eigen denken in zijn geweest, ze mogen niet in staat zijn geweest om het juist te zien, maar ze spraken het woord van God, zo spreekt de Heere. Er zal geen enkele regen vallen totdat ik erom roep. Oh, wat een uitspraak. Hij was in de tegenwoordigheid van God geweest en was zo volmaakt bevestigd. En onthoud, dat sluit ook aan bij Amos 3:7. De Heere God zal niets doen, tenzij hij het eerst openbaart aan zijn knecht, dienstknechten de profeten. En hij zei, er zal geen enkele regen vallen. En ze lachten hem eerst uit, ze dachten dat hij gek was. Zie, die fanatiekeling. Maar ziet u, hij had zo spreekt de Heere dat het niet zou gaan regenen. En voordat God dat deed, openbaarde hij het aan Elia, zijn dienstknecht. En hij was een betuigde, bewezen profeet. Dus de mensen hadden zich behoren te bekeren. Maar in plaats daarvan lachten ze hem uit en zeiden, oh, we hebben voldoende regen gehad. De reservoirs zijn vol. De rivieren stromen goed. De Bijbel zei, er was zelfs geen dauw gedurende 3 jaren en 6 maanden. Alle beken en wateren droogden op, overal. Dat was die man niet. Dat was God die sprak door die man. Dat was de ik die sprak. We weten het altijd. Dus wij ontdekken dat wanneer een man komt, door God gezonden, door God aangesteld, met het ware, zo spreekt de Heere, dat de boodschap en de boodschapper één en dezelfde zijn. Want hij is gezonden om, zo spreekt de Heere, te vertegenwoordigen. Woord voor woord. Dus hij en zijn boodschap zijn hetzelfde. Een man uit de denominaties, onder bescherming van denominaties, hij en de kerk zijn één. Een theoloog met theologie, door de een of andere denominatie gemaakt, hij en zijn boodschap zijn één. Kerk of theologie, een theoloog. Dat is het precies. En wanneer dan een man komt met zo spreekt de Heere, zijn hij en de boodschap één. En toen Elia met zo spreekt de Heere kwam, werden hij en zijn boodschap één. Precies zoals Jezus, toen hij kwam, was hij het woord, Johannes 1. Dus het woord van God en de boodschapper van God, van het tijdperk, waren altijd precies hetzelfde. Dat is waar. Jezus was het woord waarvan werd geprofeteerd. Hij was datgene waarvan de profeten zeiden dat het zou gebeuren. Een maagd zal zwanger worden en dit kind voortbrengen. En ver terug in het begin had God hen verteld, het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen en hij zal haar hiel vermorzelen. Al deze profetieën waren gegeven. David riep het uit. Alle overige profeten gedurende de tijdperken spraken over hem. Hij was dat woord gemanifesteerd. Amen. Halleluja. Halleluja. Ziet u nu waar ik toe probeer te komen? Ik sprak vanmorgen tamelijk openhartig tot u, zie? Ziet u de autoriteit niet van de levende God in de levende gemeente? De bruid. De zieken worden genezen. De doden worden opgewekt. De kreupelen lopen. De blinden zien. Het evangelie komt naar voren in zijn kracht. Want de boodschap en de boodschapper zijn hetzelfde. Het woord is in de gemeente. In de persoon. Het woord van God was in Elia. Toen hij daarheen liep, het zo spreekt de Heer, en hij zei, het zal niet gaan regenen. Dat was Elia niet, dat was God in Elia. En al vaker vertelde ik wat de dame van de Christian Science eens zei, tegen mij zei. Ik heb er al dikwijls over gesproken. Ze zei, meneer Branham, u schept te veel op over Jezus. Ik zei, ik hoop dat dat het enige is waar ik mij voor moet verantwoorden. En ze zei, u probeert hem goddelijk te maken. Ik zei, hij was goddelijk. Ze zei, oh, hij was een profeet, hij was een goed mens, maar hij was niet goddelijk. Ik zei, wel, toon mij één schriftplaats waarin staat dat hij het niet was. En ze zei, in het boek van Johannes staat dat hij weende toen hij naar het graf van Lazarus ging. Wel, zei ik, zeker, hij weende, hij was zowel menselijk als goddelijk. Hij was een mens toen hij weende, maar hij moest God zijn om de doden op te wekken. Dat is juist. Ik zei, hij was een mens toen hij hongerig was, maar het was God toen hij 5000 voedde met een paar broodjes en 5 vissen. Dat is waar. Hij was een mens toen hij achterin het schip lag te slapen, maar het was God in hem die de wateren kon kalmeren. Waarom? Hij en zijn boodschap waren één. Hij zei, ik en mijn vader zijn één. Mijn vader woont in mij. Hij was de volheid van de Godheid lichamelijk. Ik denk dat het zo treffend was toen ik onlangs de 7 gemeentetijdperken naar voren bracht. Ik kon totaal niet verklaren waarom Jezus daar stond met deze, met dat witte over hem heen, zoiets. Waar staat zijn haar was als wit als wol. Ik kon niet begrijpen hoe een 33-jarige man sneeuwwit kon zijn. Ik belde een goed theoloog op. Een Pinkstertheoloog. Een goede, dierbare vriend. Het was broer Jack Moore. Hij is een knappe, intelligente man. Hij zei, broer Brennan, dat was Jezus verheerlijkt. Hij zag eruit. Zo zag hij eruit nadat hij was verheerlijkt. Nee, dat kon ik niet geloven. Nee. Ik zei, wel, broer Moore, dank u. Ik ging naar mijn kamer binnen en begon tot God te spreken. Ik sloeg mijn concordantie op om hem te zien in Daniel. Waar staat hij en kwam tot de oude van dagen, wiens haar wit was als wol. Ik zei, Heer, ik weet niet wat ik zeggen moet en ik draag de verantwoordelijkheid. Nu, dat was voordat de 7 zegels waren geopend. Ongeveer een jaar of meer daarvoor. En ik was daar aan het bidden, Heer, wat is het? En ik keek en daar stond een man voor mij. En hij was een rechter. En hij had een witte pruik op. De oude rechters uit vroegere tijden waren gewoon een witte pruik te dragen om aan te tonen dat hij de opperste autoriteit was. En toen ik Jezus zag met die witte pruik, zei ik dat het slechts de waarheid bewijst dat wij weten dat hij de opperste autoriteit is. God getuigde hetzelfde op de berg der verheerlijking, waar hij zei, dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. De opperste autoriteit. Toen bij het begin van de 7 zegels, toen deze 7 zegels daar buiten neerkwamen in die piramide, en ik daar stond en zij mij vertelde hier naar terug te keren om over deze zegels te spreken. Hij zou met mij zijn en hij liet me zien wat zij waren, de verloren gegaane dingen. Ik dacht altijd dat het aan de achterkant van het boek was verzegeld en dat het iets was wat niet in het boek was opgeschreven. Maar het bleek, dat werd bekendgemaakt, dat hij dat niet kon doen. Het is iets wat in het boek is opgeschreven. Het is iets wat in het boek verborgen is geweest. Want wie er één woord vanaf zal nemen of één woord er aan zal toevoegen. Het is dus een geheimenis dat gedurende deze 7 gemeentetijdperken in het boek heeft gestaan. Elk daarvan bracht een geheimenis naar voren, als over de waterdoop en deze andere zaken waar men al zo lang naar heeft gezocht. En toen dat omhoog ging, nam men overal in de grote observatoria, vanaf het zuiden van Californië tot diep in Mexico en in Tucson er de foto van. Het was een mysterieus schouwspel. Broeder Fred Stotman daar, die daar rechts zit, en ik en broeder Gene Norman waren daar precies aanwezig toen het omhoog ging. Ze namen de foto. Men weet nog steeds niet wat het betekent. Niet lang geleden sprak iedereen er hierover. Kijk hier eens naar. Het lijkt hierop en kijk naar die engelenvleugels, hoe zij daar gevouwen zijn. Op een dag draaide ik de foto naar rechts. Ik keek en daar was Jezus Christus, net zo volmaakt als Hofman hem maar kon schilderen. Daar stond hij met een witte pruik op, neerkijkend op de aarde, tonend dat hij de opperste autoriteit is. De hemelen verklaren het, de Bijbel verklaart het, de boodschap verklaart het. Het is allemaal hetzelfde. Opperste autoriteit, met de witte pruik op. U ziet zijn zwarte baard aan de onderkant. Velen van u hebben de foto gezien. We hebben hem daarachter, draai hem om naar rechts. Opzij, kijk ernaar. Daar is hij, net zo volmaakt alsof er een foto van hem is gemaakt. Ze kijken er naar vanuit de verkeerde hoek. Je moet er vanuit de goede hoek naar kijken. En alleen de Heere God kan openbaren wat de goede hoek is. Draai hem om naar rechts en kijk ernaar. Daar is hij net zo van gemaakt en het was daar ter plekke gefotografeerd. De allereerste keer dat ik hem zag, zag hij eruit als het hoofd van Hoffman. En ik had dat nog nooit eerder gezien en jaren later zag ik in de tabernakel van Billy Sunday. Sinds die tijd is mijn huis nooit zonder een van die afdrukken geweest. En hier is het in de lucht en verklaart dat het dezelfde God is die ik in dit visioen hier buiten heb gezien. Waar dit schoolgebouw staat toen ik nog een kleine jongen was. Hij zag er zo uit en hier verklaart hij het 33 jaar later in de hemelen dat het de waarheid is. Zo ziet hij eruit. Niet als iets mystieks of volgens iemands idee, zoals in het Vaticaan. Ze hebben daar een schilderij van Christus waarop hij een klein wit ringbaardje of een ringbaardje om zijn kin heeft van ongeveer een centimeter lang en precies boven zijn hoofd in de rondte loopt, zoals dit, en noemen dat de Christus. Dat brengt mij opeens in herinnering wat ik eens in de oude kathedraal heb gezien van een Griekse kunstenaar die afbeeldde hoe Adam en Eva eruit hebben gezien. Ze zagen eruit als dieren of zoiets. Dat is wat vleeselijk gezinde mensen kunnen opmerken over bepaalde geestelijke zaken. Ik geloof dat Adam de meest aantrekkelijke man is geweest die er ooit heeft geleefd. En Eva was in elk opzicht een volmaakte vrouw. Nu, vleeselijke geesten vermengen de zaak met hun eigen ideeën en dan zendt God iets naar beneden en ontvouwt de zaak door zijn kracht. En dat is precies wat er plaatsvond in de dagen van Ahab. Nu, wij ontdekken dat Elia door de boodschap van het uur en het woord van God kon zeggen: De boodschap en het woord waren precies hetzelfde. De profeet, het woord, de boodschap. De boodschapper, boodschap en de man waren hetzelfde. Jezus zei, als ik de werken niet doe die van mij geschreven zijn, geloof mij dan niet. Dat is goed. Iedere man en zijn boodschap zijn één. Dat is de reden dat zij er vandaag niet in geloven om de werken van God te doen, want zij accepteren de boodschap van God niet. Zij geloven de boodschap niet. Maar voor hen die Gods uur geloven, waarin wij nu leven, zijn deze dingen verborgen voedsel. Bedenk eens, God heeft het zodanig verborgen dat zij er regelrecht naar kijken en het niet zien. Dezelfde manier als Elia het Syrische leger verblindde. Dus op dezelfde manier verblindt God de ongelovigen voor het echte oorspronkelijke voedsel van het kind te gelovigen. Zij mogen Noach een fanatiekeling genoemd hebben toen hij een ark bouwde, maar zijn ogen waren geopend voor het woord van God en de belofte. En juist de zaak die zij fanatisme noemden, redde Noach en zijn gezin. Zie, juist die zaak. De zaak waar mensen om lachen, is de zaak waar wij om bidden. De zaak die mensen gek noemen, noemen wij geweldig. Wat de wereld geweldig noemt, noemt God dwaasheid. En wat de wereld dwaas noemt, noemt God geweldig. Het is precies het contrast tussen het goede en verkeerde. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Onthoud, hij ging zijn verborgen plaats binnen door het plan van God, door de roep van God en het woord van God. Elia ging zijn verborgen plaats in door Gods voorkennis, plan en de roeping in zijn leven en de overeenkomstig het woord. Indien dat niet de wijze is waarop wij zijn binnengegaan, weet ik niet waarom wij daar komen. En bemerk, voordat deze droogte begon, ging Elia in deze verborgen plaats voor zijn levensonderhoud. Precies een type van de gemeente die voordat het oordeel de aarde begint te treffen er reeds uitgeroepen is. De bruid is reeds gekozen en wacht slechts totdat het oordeel treft. Ze wacht reeds. Eet het voedsel van God. Verheugt zich in de zegeningen van God. Amen. Elk mens bij zijn normale verstand weet dat wij daarop afstevenen. Wij zijn precies in het uur van de oordeel. Kijk, broeder Banks, en verschillende van uw mannen die hier vanavond zijn, die daar op die morgen op die berg stonden. En volgende week zondag, zo de Heere wil ik spreken over die berg. Ik kreeg daar een grote openbaring wat verderop, waar ik vanavond bijna niet over kan zwijgen. Maar ik heb, zie, en voortdurend gewoon, de hele tijd gebeurt het ene na het andere, zie. Het zal nooit ophouden plaats te vinden, want het was zo spreekt de Heere. Ieder van u hier hoorde mij duizenden keren zeggen terwijl ik hier stond en op de band. Zo spreekt de Heere. Het zal zo en zo zijn en zelfs de nieuwsbladen en tijdschriften moeten vermelden dat het zo is. Ze weten niet wat het allemaal betekent, maar ze hebben het gezien. Ze weten niet wat het is, maar ze zien het. Wat maakt dat het woord precies bewaarheid wordt? Toen wij hier beneden bij de rivier stonden, kwam op die dag in 1933 die engel van de Heer naar beneden en sprak over de dingen die hij deed. Ik liep eruit en veel mensen stonden daar op de oever en zeiden, wat betekent dat, Billy? Ik zei, dat was niet voor mij, dat was voor u. Ik geloof u, ik geloof u niet. En ik liep gewoon door. Daarna zei de voorganger tegen mij, je bedoelt dat jij met 7 jaar lagere school over de hele wereld zult gaan bidden, gaan en bidden voor monarchen en machthebbers en koningen en dergelijke? En oh, zei hij, vergeet het. Ja, ik kon het niet vergeten, het was in mijn hart gegrift. Nu zijn wij hier 33 jaar later en alles wat hij zei is volmaakt gebeurd zoals hij zei dat hij het zou doen. Hij is God en kan niet falen. Hij houdt zijn woord altijd. Hij betwijfelt het nooit. Let nu op, hij ging naar binnen door het plan van God, voorkennis, de roep van God en het woord van God en ging erin voordat de droogte begon. Nu, wij weten dat het oordeel op het punt staat los te breken. Toen ik daar op die dag op de heuvel stond, broeder Banks Wood staat hier, we liepen de heuvel op. Misschien kan ik dit opnieuw aanhalen, zodat uw geloof wordt opgebouwd voor deze gebedsrij die op het punt staat te beginnen over 10, 15 minuten. Ik liep vlak voor broeder Banks. Ik geloof dat hij zuster Ruby had achtergelaten toen ze ziek was. En terwijl hij achter mij aankwam, merkte ik dat zijn gezicht rood was. En ik keek achterom en ik dacht dat de heuvel misschien wat te moeilijk voor hem was om te beklimmen. Dus ik hield me wat in. We waren juist in die woestijnen met zulke steile hellingen, precies waar de engelen van de Heer verschenen. We liepen toen precies in die richting waar zij een paar maanden daarvoor verschenen. En terwijl ik de heuvel opliep, de geest van God, toen ik rondkeek op de bergtop, zei hij, raap die steen op en zeg tegen hem, zo spreekt de Heer. Je zult de glorie van God binnen de volgende paar uur zien. Ik raapte de steen op en zei, broeder Banks, ik weet niet waarom, gooi het omhoog in de lucht. En ik zei, zo spreekt de Heer, je zult de glorie van God zien. Hij zei, betreft dat Ruby? Ik zei, nee, ik denk niet dat het iets met jou te maken heeft, Banks of Ruby. Geen van beiden, ik denk gewoon dat er gezegd werd, zo spreekt de Heer, iets gaat gebeuren. En de volgende morgen toen wij daar stonden, veel van de mannen, het waren er 12 of 14, 15 van ons die daar zaten. Ik weet niet hoeveel er hier nu zitten. Plotseling liep er een prediker naar me toe en zei, broeder Brennan, mijn naam is zo en zo. Ik was een van uw sponsors in Californië. Ik zei, ik ben blij u te ontmoeten, meneer Douglas McHugh. Ik zei, ik ben blij u te ontmoeten. Schudde hem de hand. Hij zei, wel, ik zou u een vraag willen stellen. Roy Robertson, beheerder hier, broeder Wood, Terry en Billy en broeder McAnally. En ik weet niet wie daar allemaal stonden. En hij zei, ik wil u iets vragen. Hij zei, geeft de Heer u hier buiten ook wel eens zulke visioenen? Ik zei, ja broeder, maar ik ga hier naar buiten om er eens bij vandaan te komen om uit te rusten. En ik keek de andere kant op zo en ik zag een gezette dokter naar hem kijken. Die zei, eerwaarde McHugh, door deze allergie in uw oog zult u uw oog spoedig verliezen. Ik heb u 2 jaar behandeld en ik kan er niets meer tegen doen. En ik draaide mij naar hem toe en ik zei, u vroeg mij dat omdat uw dokter u onlangs vertelde dat die allergie in uw oog was. Het was midden op de dag, ongeveer 11 uur, en hij droeg een zonnebril. Ik zei, de reden, u draagt hem niet vanwege de zon, maar vanwege uw oog. Hij vertelde u dat u dat oog zou verliezen. Hij begon te huilen en zei, dat is waar. En ik draaide me weer om en ik had een spade in mijn hand. En ik keek en ik zag hem daar staan terwijl hij naar me keek. En zijn ogen zo helder als wat. Maar ik zei, maar zo spreekt de Heer, u zult het oog niet gaan verliezen. En ik jaagde afgelopen herfst met hem en hij kan beter zien dan ik en iedereen in het gezelschap, ja. En ik zag een oudere dame die haar kous uittrok en de zoom van haar rok optilde. Ze zei, zoon, als jij broeder Branham ziet, vraag hem voor mijn voeten te bidden. En ik keek naar beneden en een kleine leek op tumoren die helemaal rondom aan haar voeten hingen. Ik zei, uw moeder is een grijsharige vrouw, mijn zoon, ziet u. Ze vroeg u voordat u vertrok om mij, als u mij zou zien, haar voeten te laten bidden. Zij heeft zoiets als kleine tumoren die helemaal over haar voeten hangen. Hij viel bijna flauw. Hij zei, dat is de waarheid. Ik zei, vertel haar dat ze zich geen zorgen te maken. Het zal in orde komen. Ik begon weg te lopen. Toen hoorde ik de stem van God spreken en zeggen, maak dat je wegkomt snel. En ik legde mijn hand op de schouders van Roy Borderson die er staat, waarvan ik weet dat hij een veteraan was uit het leger. Ik zei, broeder Roy, zoek dekking, zo snel als je kunt. Hij zei, wat is er aan de hand? Ik zei, maak dat je wegkomt, zoek dekking. En ik begon weg te lopen, legde mijn spade neer, keerde me om, nam mijn hoed af. En hier kwam hij, de glorie van God viel neer in een wervelwind, die de zijkant van de berg zo lostrok. En het donderde en deed de plaats zo schudden. Deze de stop van de bosjes af, net ongeveer 1 à 1,5 meter boven mijn hoofd, ging zoals een trechter omhoog en donderde opnieuw. En hier kwamen 3 keer. toen het dan naar de derde keer wegging, kwam Lord Banks naar me toe en zei, wat was dat, waar u over sprak? Ik zei, ja, wat was het? Ik zei, God verschijnt in wervelwinden. Ik wist niet of hij wilde dat ik het de mensen zou vertellen. Of niet. Ik ging toen weg en bad een poosje. Ik vertelde mij toen dat ik het hem kon vertellen. Ik zei, het is oordeel dat de Westkust treft. Kijk er vandaag naar. Kijk wat een paar uur daarna gebeurde. Alaska zonk en het gaat nu, de hele zaak gaat in onder. We komen in het oordeel terecht. Genade is versmaad. Maar God zij dank, wij hebben verborgen voedsel, geestelijk voedsel gekregen. Zodat wij leven op de goedheid en genade van de openbaring van Jezus Christus, die zichzelf onder zijn volk bewijst in deze laatste dagen. Amen. Ze gingen naar binnen. Elia ging naar binnen voordat de droogte begon. Dank God ervoor om binnen te zijn, voordat het oordeel begint. Het is nu een tijd van uitkomen en ingaan. Uitkomen uit deze organisaties en inkomen in Christus. Een tijd van eruit komen en erin gaan voor alle ware gelovigen. Toen hij geroepen was, bleef hij daarin. Onthoud, hij verliet die beek nooit totdat God hem riep. En nadat de droogte bijna voorbij was, riep hij hem eruit om naar het huis van een weduwe te gaan. Bemerk. Hij riep hem om naar deze weduwe te gaan. En deze weduwe had zichzelf niet verbonden met ongelovigen. Had niet het merkteken van een beest aangenomen gedurende de droogte. Daarom riep hij haar uit. Riep Elia om deze weduwe te ondersteunen. Ze hadden nog één kleine koek. Één dingetje waar ze aan vasthield. En Elia zei, geef dat eerst aan mij. Want zo spreekt de Heere. Dit vat zal niet leeg raken, net zo min zal de kruik leeg raken, tot op de dag dat de Heere God regen op de aarde zal zenden. Plaats God op de eerste plaats, zijn woord eerst. Let op, er was meel in het vat. Elke keer als ze om meel ging, was er meel in het vat. Er was olie in de kruik, elke keer als ze erom ging. Waarom? Meel stelde Christus voor in het spijsoffer. De maalstenen moesten goed worden gelegd om ze allemaal te malen. Iedere maalsteen van dit meel moest precies hetzelfde zijn om aan te tonen dat hij dezelfde is. Gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Dat was het woord, het brood des levens. Dat de boodschap volgde om het woord te bevestigen. Vrienden, zo is het vandaag. Het is vandaag zo dat het brood des levens, waar de kinderen van eten, de boodschap van God volgt om hen gedurende de tijd van de droogte in leven te houden. Wat zou het zijn als hij vandaag in onze aanwezigheid zou zijn? Wat zou het zijn als hij op dit moment in onze aanwezigheid zou zijn? Hij zou op precies dezelfde wijze handelen en doen als in de dagen toen hij hier op aarde in het vlees was. De bruid is een deel van de echtgenoot. De gemeente is hetzelfde als Christus. Die werken die ik doe, zult gij ook doen. En het is het woord dat het heeft gedaan. Hij vertelde ons dat wij de dingen die hij deed ook zouden doen. We bemerken hier nog eens op, als het woord in ons is en tot ons gekomen is, zoals het in die dag tot Elia kwam, dat het hetzelfde zal doen als wat hij deed. Hij voerde zich op de geheime dingen van God die voor de wereld verborgen zijn. Oh, dit maakt opnieuw de boodschap en de boodschapper als één. Het geestelijk voedsel is klaar en het is nu op zijn tijd. En ieder van u kan dit voedsel hebben als u het wenst. En als u bereid bent om weg te glippen van al het ongeloof van dit uur. Als u bereid bent om in Christus te komen, in zijn belofte te komen. En denk aan zijn belofte in Malachi 4, Lucas 17 vers 30 en ook Johannes 14, 12. Zoveel meer schriftplaatsen die ervan vertellen, Joël 2:38 en alles wat hij zou doen, 2:28 liever, wat hij in deze laatste dagen zou doen. En hoe de profeet zei dat het licht zou zijn in deze laatste dagen. Hoe het zou werken. Wat het zou doen. Al de schriftplaatsen die naar deze laatste dagen verwijzen. En dat is Christus. Als u zich daar nu in kunt verbergen, in die geheime plaats, dan kunt u eten en de goedheid van genade van God zien. Als u ziek bent, is daar genezing. U herinnert zich dat Elisa later riep om, nadat hij dat spijsoffer bracht, Christus, en het huis der weduwe ermee onderhield. Bemerk dat hij, toen hij later om vuur riep uit de hemelen, enzovoort, bewees dat hij door God gezonden was, de geest van de profeet. Let op, toen hij in de woestijn onder de jeneverbesboom lag, kwam er een engel naar beneden met datzelfde soort meel en bakte een paar koeken en gaf hem te eten. En iets later liep hij hem weer inslapen en maakte hem wakker en hij had daar nog een paar meelkoeken voor hem gebakken. En hij liep gedurende 40 dagen op de kracht van deze koeken. Glorie voor God! Hij is dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Oh, wat hebben we hem lief. Geestelijk voedsel op zijn tijd. Het is ongepast om het brood der kinderen aan de honden te geven. Zei Jezus niet hetzelfde tot de Syrofenicische vrouw? Hij was gezonden tot de zijne. Dat is waar. En daarom kwam hij. Hij ging nimmer naar de heidenen. Maar nu, vandaag, bezoekt hij de heidenen. In hun tijd. En het is ongepast. U zegt, hoe komt het dat de boodschap niet uitgaat naar deze hele grote plaatsen, deze grote kruistochten zoals onder de denominaties? Het is hun voedsel niet. Het is niet het, zoals zij zeggen, voedsel voor de kerk. Het is het voedsel voor de bruid. Het is geestelijk voedsel op zijn tijd. Het zou hen misselijk maken in hun maag. Het is te rijk voor hen, zie. U kunt het niet doen. Maar voor de kinderen is het brood. Het is leven. Het is Jezus Christus. Dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid. We zullen het te laat maken als wij de gebedsrij nu niet beginnen. Laten we daarom onze hoofden voor een ogenblik buigen. Dierbare God, voedsel op de juiste tijd. Geestelijk voedsel. Iets waar de wereld niets over weet. Wij kunnen onze Heer die avond of die dag daar bij Samaria horen spreken. Dezelfde plaats waar Elisa naartoe liep en zei, wel nu, de dauw zal niet vallen tenzij ik erom roep. Hier stond Jezus dan en sprak met zijn discipelen. Ze zeiden, meester, waarom eet u niet? Hij zei, ik heb voedsel waar u niets over weet. Werkelijk, Heer. Zijn voedsel was om de wil van God te doen en erop toe te zien dat de werken van God werden gemanifesteerd in zijn uur. Hij was daar om erop toe te zien dat het werd gedaan. Ik doe niets tenzij mijn vader het mij eerst toont. Wat de vader mij toont, dat doe ik. En vader, zo is het vandaag. De gemeente, de ware gelovigen, het lichaam van gelovigen heeft toegang tot het voedsel, geestelijk voedsel, waar de kerkmensen niets over weten. De wereld weet niets over dit voedsel, vader. Maar uw kerk, uw volk, de bruid van uw zoon, heeft het lief. We hebben toegang tot de genezing van onze lichamen wanneer de dokters het hebben opgegeven. We hebben hier naar toegang. Het is een deel van het voedsel van God dat hij aan zijn kerk gaf en het in de laatste dag beloofde aan zijn gelovende kinderen. En vader, help ons om gelovige kinderen te zijn, want alle dingen zijn mogelijk voor de gelovigen. Sta toe, dierbare God. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Ik geloof dat Billy mij vertelde dat zij enige gebedskaarten hebben uitgedeeld. Als iemand mij zou willen vertellen welke letter er op de gebedskaart staat, dat is alles wat ik wil weten. C, in orde. Laten we de C1 nemen om mee te beginnen, totdat ik met onze rij kan beginnen. Nu ziet u, ze kunnen overal zitten, nu als iedereen. Wel, ik ga dit proberen. Ik weet niet of wij dit wel of niet kunnen doen. Het is ook mogelijk dat wij een oproeprij maken, dan kunt u blijven zitten. Het maakt mij niet uit of u nu hier op het podium komt of dat u wordt opgeroepen. Het maakt mij niet uit, welk van beide. Ik ben enkel afhankelijk van de Heilige Geest. Ik ben van hem afhankelijk om dit woord dat ik heb gepredikt te verdedigen. Broeder George Wright, ik geloof het. Sinds ik als een kleine jongen vele jaren geleden naar uw huis kwam, luisterde naar die oude nachtzwaluw die daar in de boom zat, geloof ik nog steeds diezelfde boodschap. Ik geloof dat het hetzelfde is. In orde, ik zie dat zij hier ruimte maken voor een gebedsrij. In orde, gebedskaart C, nummer 1. 2, 3, 4, 5. Kom hier eerst staan. Als u niet kunt opstaan, wilt u dan uw handen opsteken? Dan zullen enige van, van hen u ondersteunen. Waarom? Ja. Gebedskaart C. 1, 2, 3, 4, 5. En let nu op. U die geen gebedskaart hebt. Nu, ik heb gedurende lange, lange tijd geen gebedsrij van dit soort gehad. Hoeveel herinneren zich mijn opdracht toen wij de tabernakel hier bouwden? Hij zei, doe het werk van een evangelist. Hij zei niet dat ik een evangelist was. Hij zei, doe het werk van een evangelist, zie. Want het uur zal komen dat dat zal veranderen. En dat uur is aanstaande. In orde. Wat dit betreft, hij, u kunt geen twee of drie verschillende bedieningen tezamen mengen, herder, evangelist tegelijkertijd. U kunt niet een profeet en misschien een herder tegelijkertijd zijn, zie? Omdat u verschillende werken doet, verschillende bedieningen. Maar de Heere maakte mij duidelijk wat ik in deze boodschap moest doen. Maar toen zei hij, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle, want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Als dat nu niet gekomen is, iedere kerkdenominatie heeft mij verworpen. Ze wilden geen gezonde leer verdragen. Maar zij zullen naar hun eigen begeerte zich tal van leraars bijeenhalen en zich naar de verdichtsels keren. En ze zullen grote daden verrichten, zoals Jambres en Jannes die Mozes wederstonden. Maar hun dwaasheid zal openbaar worden, zie? In orde? Nabootsingen. U ziet hoe Jambres, een God in de hemel, weet dat het daar sinds 1933 in de hoeksteen van de tabernakel ligt, geschreven op de bladzijde van de Bijbel. Kijk hoe zij het hebben gedaan. Kijk wat er is gebeurd. Nabootsingen, precies. Hij zegt, laat hen gaan, hun dwaasheid zal openbaar worden, zoals bij Jambres en Jannes het geval was. Hier zijn wij in die dag. Ik zie de kerk voor me toen wij zojuist de hoeksteen hadden gelegd. Mensen leunden in de vensterbank en overal stonden langs de muren van de tabernakel. Daar bent u er. En ze zeiden toen het pas begon, de mensen van de stad hier zeiden, binnen 6 maanden, we hadden maar $1.80 om een tabernakel te bouwen. En een heleboel garagehouders hadden zich voorgenomen dit tot hun garage te maken, maar het is nog steeds een schaapskooi voor Gods schapen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C, 6, 7, 8, 9, 10. In orde. Nu, ik de Heere heb het gepland. Ik zal het dag en nacht bewateren, opdat niemand het uit mijn hand rukken. Kijk naar de kritiek. Geen denominatie zal erachter willen staan. Geen kerk houdt ervan hier in het land. Geen Pinksterkerk in het land. Niets anders dan dat het zou willen ondersteunen. Iedereen is tegen de waterdoop. Iedereen is tegen al deze andere dingen. Wat dat betreft zelfs mijn eigen familie. Mijn eigen vader stuurde me de deur uit. Ik deed mijn kleding in een kleine papieren zak en ging weg en woonde in New Albany. Dat is waar. Maar door vele moeite, pijn en leed ben ik reeds gegaan. Het is genade die mij tot hiertoe veilig heeft geleid. En ik ben 56 jaar en spoedig zal ik de rivier moeten oversteken. Genade zal mij verder brengen. Wanneer ik daar 10.000 jaar ben, zo stralend als de zon, zullen wij niet minder tijd hebben om Gods genade te prijzen dan toen het eerste lied begon. Oh, wat houd ik veel van Jezus. Hij betekent alles voor mij. Oh, in orde. Hoeveel heb ik? Waar ben ik gestopt? 10? Kunnen we nog een paar nemen? In orde? Was het 10? 15? In orde? C? 10 tot 15? Waar u ook bent, als u kunt opstaan en in de rij komen, wat zeg je? Huh? In orde? C? 15 tot 20 dan. Laat dat C 15 tot 20 zijn. Dat zouden 10 meer mensen zijn. U ziet dat waar de rij staat, we zullen ze elkaar niet in de weg laten staan. En we zullen... In orde? Nu, geef mij uw onverdeelde aandacht. We zullen het niet lang maken, maar nu... Oh, wat een uur. Wat een tijd. Ik wenste dat iedereen de Heere kon liefhebben. Ik wenste dat wij allen tot die plaats zouden komen. Kunnen komen. Dat wij beseffen wat de mogelijkheid is van dit moment. Laten we het proberen. Geef mij slechts uw aandacht. Wat proberen wij hier te doen? We plaatsen Gods woord voor een test. Elia deed hetzelfde. Wandelde de berg op. Nadat hij wist dat hij door God was gezonden om het te doen. Hij zei, laten we nu bewijzen wie God is. Laat de God die met vuur antwoordt God zijn. En de heidenen sneden zichzelf, zeiden zeker, de heidenen wisten dat er geen vuur zou vallen, daarom schreeuwden ze en gingen tekeer. Maar Elia wist dat het zou vallen, omdat hij een visioen van de Heer had gehad. Had hij een visioen? Jazeker, toen hij alles in orde had gemaakt, zei, Heere, dit alles heb ik gedaan op uw bevel. Toen begon het vuur te vallen. Wanneer Gods woord wordt uitgevoerd tot op de letter, dan is het Gods zaak om voor de rest ervan zorg te dragen. Hij vraagt slechts van u het daar neer te leggen en wees er zeker van dat u bent geroepen om het daar neer te leggen. Zie, en als u dat bent, zal hij voor de rest ervan zorg dragen. Nu, er zullen hier mensen door deze rij komen waar ik voor zal bidden. Hoewel, u staat nu ongeveer tot aan de muur. In orde, laat de rij beginnen. Nu, ten eerste. Er zullen tenminste enige mensen hier ergens in het gebouw zijn. Hoeveel hier zijn ziek en hebben geen gebedskaart? Steek uw hand op. Ziet u gewoon overal. Nu u weet dat als onze Heer, en ik geloof dat hij dat zal doen, als hij dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid, hij hield gebedsrijen. Mensen kwamen in lange rijen, menigte kwamen naar hem toe. Hij raakte hen aan, zegende hen. Dan stopte hij soms en zei, wie raakte mij aan? Keek om zich heen, vertelde een vrouw waarvoor zij hem had aangeraakt en haar bloedvloeiing was opgehouden. Haar geloof had haar gezond gemaakt. Wat als zij zich had omgedraaid en gezegd had, wel, ik weet het niet, heren, ik heb die ding al zo lang. Het zou niet gebeurd zijn. Nee, het zou niet gebeurd zijn. Nee. Wat als hij tegen de Syrofenicische vrouw zou zeggen, vanwege dit woord dat u zei over uw dochter, de duivel is van haar geweken. Wat als zij had gezegd, wel nu, heer, ik wil dat u het op deze manier doet. De duivel zou nog steeds in het meisje zijn geweest. Maar zij verwachtte haar kind te vinden op de manier dat hij zei dat zij haar zou vinden. Nu, hij vertelde ons, indien gij kunt geloven, als u tot deze berg kunt zeggen, wordt verplaatst, en twijfelt, niet twijfelt in uw hart, maar gelooft dat wat u hebt gezegd zal gebeuren, dan kunt u het hebben. Wanneer u bidt, geloof dat u het ontvangt, het zal in u gegeven worden. Wat een belofte. Nu, de man die een sociaal evangelie predikt, gelooft dat helemaal niet. Hij zou naar de deur lopen, naar binnen kijken, of daar staan en zeggen, wel, weer zo'n stel heilige rollers en weglopen. Zie? Maar hij weet niet dat dit het verborgen voedsel is. Hij weet niet dat dit de geheime zaak is die voor hem verborgen is. Hij weet het niet. Het is meelijwekkend. Een geest die naakt is, ellendig, blind, en het niet weet. Zie? Dat is een slechte zaak. O God, laat mij liever sterven dan dat ik in zo'n toestand kom. Ik zou liever sterven, jazeker, dan dat te doen. En ik denk dat een ieder van ons dat zou willen doen, is het niet? Maar nu, God heeft ons deze dingen in de laatste dagen beloofd. Malachi 4 zei dat Jezus Christus zou neerkomen en zichzelf als persoon in menselijk vlees, zou voorstellen. Zoals hij deed bij Sodom. Dat is waar. En zei dat de wereld in een toestand zou zijn als in Sodom. En er staat, zoals het toen was, zo zal het zijn op die dag dat de Zoon des Mensen zal worden geopenbaard. Ziet u, deze man kwam neer in de vorm van een man, de welke Elohim was bij Abraham, voordat deze beloofde zoon kwam. Kijk wat het was, Abraham zei dat het God was. En de Bijbel zei dat er 3 mannen naar hem toe kwamen. Stof op hun kleding van het reizen gingen zitten en aten als mensen. En Jezus zei, precies op de tijd dat de wereld in een toestand geraakt als in Sodom, zal de Zoon des Mensen zichzelf opnieuw openbaren. Niet de Zoon des Mensen. Zie, zou zichzelf openbaren. Nu, vergelijk dat met wat de laatste profeet zei. En zie, ik zend u de profeet Elia. En hij zal de harten van de kinderen terugvoeren tot de vaderen. Zie? Een boodschap om ze tot de Bijbel terug te brengen. En de Zoon des Mensen zal zichzelf op die dag openbaren. En op die dag, als het laatste gemeentetijdperk bezuint, de 7e engel, zouden de geheimenissen van God worden bekendgemaakt in die dag. De 7 zegels zouden worden verbroken. De geheimenissen van al deze kerken en dergelijke, hoe ze plaatsvonden en wat plaatsvond, ziet u, zij weten het niet. Jezus zei, gij blinde fariseeën. Zij, als de blinde de blinde leidt, vallen ze dan niet beide in de gracht? Zie, dat is de reden dat deze mensen dat niet zien. Het geheimenis van deze zegels is dat een ieder van deze kerken een organisatie maakte en erin geraakte, en dat is een van de geheime dingen die voor God verkeerd zijn. Zie, Dr. Lee? Kijk, let op. Dat is het, precies. Dat is een van de geheimenissen. Zij organiseerden zich. Zie, en waren geheel uit de wil van God. En dat zal in de laatste dagen worden openbaar gemaakt en de mensen terugvoeren, niet naar een geloofsbelijdenis of een denominatie, maar naar het waarachtige woord. En het ware woord zal tot een bepaalde groep mensen komen en de Zoon des Mensen zal zichzelf te midden van hen openbaren. Dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid. My, daar houd ik van. Ik houd ervan om over hem op te scheppen. Ik houd ervan om hem groot te maken voor de mensen. Ik hoef hem niet groot te maken, hij is al groot. Hij is zo hoog dat je niet over hem heen kunt komen. Zo diep dat je niet onder hem door kunt gaan. Zo wijd dat je niet om hem heen kunt komen. En toch heb je in je hart ruimte voor hem. Wilt u hem niet ontvangen? Wat is onze Heer wonderbaar? In orde. Nu, laat iedereen heel rustig worden. Nu, we hebben hier over hem gesproken. Of we hebben hier over gesproken. En nu is de kwestie, is dit waar? Er kunnen hier binnen enige vreemdelingen zijn. Ik zou tegen u kunnen zeggen, als Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor in eeuwigheid, wat zou hij op dit moment doen? Hij zou hetzelfde doen als wat hij deed toen hij hier eerder was. Is dat juist? Het geloof van de mensen zou zijn kleed aanraken en hij zou zich omkeren, zoals hij deed bij de vrouw bij de bron en zoals hij deed op andere plaatsen en hij ving hun gedachten op. Nu u zegt, zou hij mij kunnen genezen? Zijn woord zegt dat hij dat al gedaan heeft. Maar het wordt gedaan om zichzelf bekend te maken dat hij hier is. Nu, als hij hier verscheen in een lichamelijk lichaam en er net zo uitzag als Hofmans hoofd van Christus op 33-jarige leeftijd, en er stroomde bloed uit zijn hand enzovoort, vol spijkerlittekens, dan zou ik het niet aannemen. Nee. Als hij zelf komt, ieder oog zal hem zien, iedere tong zal hem belijden. En zoals de bliksem gaat van het oosten naar het westen, zo zal het zijn, zie. We geloven niet in deze cultussen en kliekjes. We geloven dat God het woord is. Maar hij neemt een lichaam aan. Neemt uw lichaam en mijn lichaam. En geeft u gaven. Geeft mij gaven. En door deze gaven maakt hij zichzelf bekend. Dat is het geheime voedsel. Ongeacht hoezeer hij zichzelf aan mij bekend maakt, u moet het geloven. U moet ook de gaven van geloof hebben om het te geloven. Gelooft u dat? En als hij zichzelf nu op diezelfde wijze zal bekendmaken, zult u hem dan met uw hele hart geloven? Zult u hem geloven? Oh, hoe wonderbaar. Laten we op hem wachten. Slechts wachten om te zien wat hij zegt. Hier staat een man. Voor zover ik weet heb ik hem nog nooit in mijn leven gezien. Hij ziet eruit als een goede, sterke, gezonde man. En waarschijnlijk is hij dat. Ik weet het niet. Maar hij staat daar. Nu, ik zou mijn handen op die man kunnen gaan leggen en voor hem bidden en vragen of hij zou geloven. Hij zou hier kunnen staan en mij bijvoorbeeld kunnen vertellen, ik wil dat u hier of daarvoor voor bidt. En ik heb doorgezakte voeten, ik heb voortdurend hoofdpijn, ik heb maagzweren of iets dergelijks. Ik weet het niet. Hij zou altijd dit soort dingen kunnen zeggen. Ik zou dan zeggen, in orde meneer broeder, ik zal mijn handen op u leggen en voor u bidden. Dat zou volmaakt in orde zijn. Dat is precies wat wij door alle eeuwen heen hebben gedaan. Is dat waar? Maar bedenk dat Jezus zei dat het juist op de tijd van zijn komst anders zou zijn. Zoals het was in de dagen van Sodom. En die man die naar hem toe kwam, had zijn rug naar de tent gekeerd waarin Sara was. En zei, nu niet Abraham, Abraham. Ziet u, de dag daarvoor was het Abraham. Maar hij kreeg een visioen. En de Heere vertelde hem en zei, ik zal uw naam veranderen. En hier is de Heere zelf in de vorm van een man die met hem eet en drinkt. En zegt, Abraham, waar is uw vrouw Sarah? S-A-R-A, niet S-A-R-A-I. Hij zei, ze is in de tent achter u. Hij zei, ik zal u gaan bezoeken, overeenkomstig mijn belofte van 25 jaar geleden. En Sarah lachte wat in zichzelf. Hij zei, Sarah lachte op dat moment in de tent. Zeggende, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Is er iets te moeilijk voor God? Zie? Niets, zeker niet. Nu, hij zei, Jezus beloofde dat hij, de Zoon des Mensen, die het woord is, gelooft u dat, in de laatste dagen zou komen en zichzelf zou openbaren in de tijd dat de wereld gelijk was aan Sodom en Gomorra. Gelooft u dat dit waar is? Voordat we één gebed bidden, laat enige van u die daar zitten bidden en zien of de Zoon des Mensen nog steeds dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Vraag hem slechts of hij dat is. Bijvoorbeeld, Heere, de man kent mij niet. Maar ik weet dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Kijk of hij u dat vertelt. Jazeker. Nu, hef uw hoofd een ogenblik op. Het is achter mij. Dat is een kind. Het gloeit op dit ogenblik van de koorts. Zo'n klein meisje. U bent van buiten de stad. Het kind heeft een maagkwaal. Het had het. Geloof slechts. Nu, is dat wat hij zei dat hij zou doen? Ik heb die persoon nog nooit in mijn leven gezien. God in de hemel weet dat. Deze man hier ziet er erg sterk en gezond uit, maar ziet u die schaduw daar over hem heen? Dat betekent dat, tenzij God hem helpt, hij hier niet lang meer zal kunnen zijn. Je hebt kanker. Het is een nieuw long. Nu, de Zoon des Mensen is hier. Hij heeft een last op zijn hart voor een kleine jongen, klein kind, is dat waar? Gelooft u dat God mij kan vertellen wat er verkeerd is met dat kind? Hij kan het. Hij valt bewusteloos neer, zoals met epilepsie. Hij had kort geleden zo'n aanval. Vanmorgen. Dat is waar, vanmorgen. Gelooft u dat u blijft leven om die jongen op te voeden en dat hij in orde zal zijn? Waar zit Charlie Cox? Waar is hij? Charlie, waar zit je? Ik dacht dat hij hier vanavond was. Hier zit Charlie. Gary, waar ben je? Is Larry hier? Zijn kleine jongen had hetzelfde. Precies hetzelfde. Waar zit je, Larry? Kom hier even hier. Wel, hier is hij. Deze kleine jongen hier had hetzelfde. Zijn vader en moeder zijn heel goede vrienden van mij. Jaren geleden was ik bij hen en deze kleine jongen zou aanvallen krijgen en bewusteloos raken en wegzakken. Het was epilepsie. Ik bemerkte het bij de kleine jongen. Vroeg God om hem te genezen en sindsdien heeft hij er nooit meer een gehad. Daar zitten ze, ergens zitten zijn vader en zijn moeder en hier is de kleine jongen zelf. Nog gelooft u, meneer? Dank je, Larry. Gelooft u, meneer? Mogen de God des hemels hetzelfde aan u toestaan en dat u kunt leven om het kind op te voeden. God zegen u. Laten we bidden. Dierbare God, help hem. Ik bid dat uw goedheid en genade op hem zullen zijn en zegen hem in Jezus' naam. Ga nu terug naar Louisiana, gelukkig. Prijs God voor hem. Oh ja, hij kwam uit Louisiana, beslist. Uit de buurt van Lake Charles, juist. Ziet u, ik kan uw gedachten nu opvangen. Ja. Prijs God. Wel, u vraagt om een goede zaak. U wilt een baby hebben. U had al kinderen, een paar kinderen, maar u wilt er nog een. Mogen de God des hemels aan u toestaan, mijn zuster. Kom hier, ik wil u de hand opleggen. Dierbare God, geef de vrouw het verlangen van haar hart, want het is een waardige zaak. In Jezus' naam. Amen. Ga nu, krijg het kind. God is een goede God. Gelooft u dat? Hij weet alles waar wij behoefte aan hebben. Hij voorziet in al onze noden als wij het geloven. Hij zei, indien gij kunt geloven. Ik schudde ergens uw hand. Ik herinner mij niet waar het was, maar ik schudde u ergens de hand. Ik herinner het mij niet precies, maar wij waren ergens vandaag. Ik weet niet waar het was. Maar daar zijn we hier niet voor gekomen om daarover te praten. U bent hier om te vertellen of om te bidden. U wilt dat ik voor iemand anders bid. Dat is waar. Hij is hier niet. Hij is in Georgia. Ziek. Hij is niet alleen lichamelijk ziek, maar hij is geestelijk ziek. Uw neef. Gelooft u dat God hiervoor wil zorgen, omdat u in zijn plaats stond? Doet u dat? Kom hier en laten we samen bidden. Dierbare God, sta deze man het verlang van zijn hart toe, zodat hij mag weggaan en deze man vinden, terwijl hij het uitroept tot God. In Jezus' naam vraag ik het. Amen. God zegen u. Twijfel niet. Geloof met uw hele hart. Hoe maakt u het? Het was niet zo dat ik u de hand niet wilde schudden toen u uw hand uitstak, maar ik merkte iets op. Het was een schaduw, heel donker en zwart. Daardoor weet ik het. Zou ik uw hand pakken, dan zou ik het op die manier weten, zie. Maar het is een kanker. Gelooft u dat God in staat is het te verwijderen? Het is op uw borst, de linkerzijde. U wilt, omdat u in orde bent, naar Carolina teruggaan en de Heere prijzen, is het niet? Ziet u wat ik bedoel? Laten we bidden. Dierbare God, in de naam van Jezus Christus, degene die nu aanwezig is, terwijl de kinderen het brood van God eten, mogen dit kind zich ook verheugen in het geloof, het brood van God dat Hij nu aan hem geeft voor zijn genezing. Mogen hij weggaan en gezond zijn, in Jezus' naam. Amen. God zegen u, broeder. Geloof met uw hele hart. Hoe maakt u het? Is dit niet een wonderbare tijd? Het lijkt net of er een eerbiedige vrees over de mensen komt. Het maakt een geluid in mijn oren alsof iets dergelijks ging. Het maakt een geluid van zoiets, zie. Het is het brood der kinderen, zie. Het is van u. Het is voor u. Het is niet voor mij, het is voor u. Ik ben erg dankbaar dat ik op dit moment niet, voor zover ik weet, ben ik gezond. Maar het is ook brood voor mij wanneer ik er behoefte aan heb. Het is brood voor u. Het is bemoediging. Zelfs bij u die niet ziek bent, brengt het onze harten omhoog voor God. Het is precies op tijd wat hij zei dat hij zou doen. En zoals het was ten tijde van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen, wanneer de Zoon des Mensen zal worden geopenbaard. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat die grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal de harten van de mensen terugvoeren tot de vaderen. Zie? Tot de vader, zie. En dan zullen de rechtvaardigen wandelen over de as van de goddelozen. En ze zullen branden als een oven, zie. Dat zal de aarde doen. We zien het ginds al instorten. Een vulkanische lava zal over de aarde stromen en de hemelen zullen in brand staan. O, rots der eeuwen, heb genade met mij en nu en ook dan. Hoe maakt u het? Wel... Eén ding, u hebt een dameskwaal, een vrouwenkwaal, u hebt andere dingen, u bent nerveus, precies die leeftijd om nerveus te worden, allerlei complicaties. Maar u hebt ook een verlangen, dat is om de Heilige Geest te ontvangen, dat is juist. Gelooft u dat u, hebt u alles beleden? Gelooft u dat wanneer ik u de handen opleg en God vraag het te doen, dat de Heilige Geest zal komen? Gelooft u dat? Laten we bidden. Dierbare God, ik leg mijn handen op deze vrouw, op de apostolische wijze, en vraag of zij de doop van de Heilige Geest mag ontvangen. In de naam van Jezus Christus, mogen zij het ontvangen. Amen. Betwijfel het niet, het behoort aan u, zie. Het is het uwe. Het is het brood der kinderen. U had een beetje een eigenaardig gevoel toen ik vrouwenkwaal zei, is het niet? Want dat had u ook. Gelooft u dat u, nu in orde zult zijn? Ga en dank de Heer. Hoe maakt u het? Gelooft u met heel uw hart? Gelooft u dat u straks in staat zult zijn om te eten, zoals u lange tijd gewend was te doen? In orde, ga en zeg, dank u Heer, ik geloof het. De tegenwoordigheid van de Heer. Gelooft u dat die rugklachten u zullen verlaten en dat u in orde zult zijn? Wel, ga naar huis en zeg, dank u, dierbare God, en God zal het toestaan. Gelooft u dat u in orde kunt zijn, dat de Heer u gezond zal maken en u geen gewrichtsontsteking meer zal hebben? Gezond zult zijn en gelukkig, gelooft u dat? Ga, dank hem en zeg, Heer, ik aanvaard het met mijn hele hart en ik geloof het. Wat gelooft u daarvan, u die daar aan de kant zit? U, die hier zit, leg uw hand op die vrouw die daar vlak naast u zit. Vertel haar dat de spataderen en gewrichtsontsteking haar zullen verlaten, als ze slechts kan geloven. De Heer zegen u. Gelooft u dat u nu in orde zult gaan zijn? Ga naar huis en wees. God zegen u, ga op weg naar huis en zeg dank u, Heer Jezus. Hoe maakt u het? Gelooft u ook dat die vrouwenkwaal u zal verlaten? Ja. En dat u gezond zult worden? Ga en zeg dank u, Heer. Hoe gaat het met u? Wel, my. Ik weet uw naam. Totten. Gewoonlijk toen ik in dienst deed in de Baptisten, Totten, zuster Dilly Totten. U lijdt nu aan een rugkwaal. Het zal in orde komen. Gelooft hij dat u het beter zal maken? Herinnert u zich wat daar jaren geleden in Milton Baptistenkerk gebeurde? Hij is vandaag nog steeds dezelfde God. God zegen u. George Wright, waar bent u? Herinnert u het zich, jongen? Gelooft u dat wanneer ik mijn handen op u leg met deze zalving, gelooft u dat u gezond zult worden? Kom hier, in de naam van Jezus Christus. Mogen zij genezen worden. Amen, heb geloof. Wel, gelooft u allemaal met heel uw hart? Nu. Wat brengt dat oude herinneringen terug om die dame te zien? Ik kan even niet op haar naam komen, maar ik... Totten, dat is juist. Oh ja, haar dochter was Birdie, dat is waar. Dat is helemaal waar. Denk niet dat ik buiten mezelf ben. Ik ben alleen een beetje... Weet u, het is zoiets als... Ik kan het niet verklaren. Maar uw rugkwaal is weg, dame. Ga, prijs de Heer en zeg dank u, Heer. Gelooft u dat uw hartkwaal ook in orde zal zijn? Ga dan u verheugend en zeg dank u, Heer Jezus. Geloof het, in orde. Heb geloof nu, twijfel niet. Kom, dame. Gelooft u met heel uw hart? Er zijn veel dingen die verkeerd met u zijn. U hebt ook rugklachten. Gelooft u dat God u in orde zal maken? In orde, ga dan, u verheugend. Dat is Hij die u zich op die wijze laat voelen. Dank de Heer. God zegen u, zuster. Ha, kleine jongen. Geloof je dat God die nervositeit van het kind zal genezen en het in orde zal maken? Gelooft u dat? In orde. Hé, maatje, laat me je een hand geven. Dierbare God, neem dat boze ding weg van deze kleine jongen. En mogen hij leven en normaal zijn. In Jezus' naam. Amen. God zegen u, broeder. U gelooft het niet waar. Hij zal in orde komen. Twijfel in het geheel niet. Verschrikkelijk jong om een hartkwaal te hebben. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Ga en zeg, dank u, Heer, dat u mij geneest. Gelooft u dat God de maagkwaal zal genezen en u gezond maken? Ga door, verheug en zeg, dank u, Heer. Hij is nog steeds God, is hij niet? Het enige wat u te doen hebt, is geloven. Is dat juist? Gelooft u in de Zoon des Mensen in de laatste dagen? Er is hier een paar ogenblikken geleden iets gebeurd. Ik kan niet proberen te ontdekken waar het was. Iemand had geloof en deed iets. Of misschien krijg ik hen volgende week zondag, wanneer ik kan. Bent u... daar is het opnieuw. U hebt uw hand opgestoken. Gelooft u dat God die hartkwaal kan genezen? U in orde kan maken? Uw dochter daar buiten kan genezen van gelooft u het? Mevrouw Neff, gelooft u dat God... Leo Neff, ik ken u niet, maar dat is wie u bent. U hebt een hartkwaal en uw dochtertje heeft een nierziekte. Gelooft u dat ze gezond zal worden? Uw geloof maakt u gezond. Geloof met uw hele hart. U, die daar achteraan staat bij het doopbassin met maagproblemen. Jezus Christus maakt u gezond. Gelooft u? Hij is dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Laten we nu onze handen op elkaar leggen. Oh, denk aan het uur waarin we zijn. Denk aan de tijd. Bedenk dat we in de tegenwoordigheid zijn van Jezus Christus zelf. De Zoon van God. Hij beloofde dat hij dit in de laatste dagen zou doen. Ik heb mijn handen op deze zakdoeken gelegd. Dierbare God, ik bid u dat u deze zakdoeken wilt zegenen voor de genezing van de lichamen van de mensen. Door Jezus Christus' naam. Nu met uw handen op elkaar, ieder van u is een lid van het lichaam van Christus. Dezelfde Heilige Geest die beloofde de geheimen des harten te openbaren en deze dingen te doen, hij is in u. U bent een deel van hem en hij is een deel van u. Nu, hij zei dit. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Dat bent u. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Nu, bid niet voor uzelf. Bid voor degene waarop u uw handen hebt gelegd, want zij bidden voor u. Laten we nu samen bidden en mogen er geen zwak persoon meer in dit gebouw zijn. Amen. Waarom zouden we nog langer wachten, mijn dierbare broeder, zuster? Hier is het. De Heilige Geest, God, regelrecht hier. Precies de zaak waarover we gesproken hebben. Dierbare Heer Jezus, wij herkennen uw tegenwoordigheid. U bracht die kleine baby onlangs terug tot leven, nadat het dood was. Door het gebed des geloofs. Dierbare God, er zijn er hier velen waar wij niet bij kunnen komen. De tijd gaat door, maar ze hebben hun handen op elkaar gelegd. Ze zijn gelovigen. Wij zitten in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus Christus. Die van de dood is opgestaan. Dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Satan, je bent verslagen. Jezus Christus versloeg je. Hij stond op van de dood en staat vanavond onder ons. Betuig deze boodschap van de laatste dagen. Kom uit van deze mensen. Verlaat hen in de naam van Jezus Christus. In mijn naam zullen ze duivel uitwerpen. Jij bent uitgeworpen. In de naam van Jezus Christus. Verlaat deze samenkomst. En ieder van u die nu uw genezing aanvaardt, sta op uw voeten. Iedereen die genezing aanvaardt, sta op uw voeten. Hef uw hand omhoog en geef hem de eer. Ik aanvaard mijn genezing nu. Zeg dat tot God. Ik aanvaard mijn genezing nu. U bent dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Christus, ik geloof u nu. Help mijn ongeloof. Amen. I'll praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain. Hebt u hem niet lief? Laat hem dan prijzen, iedereen, met uw handen omhoog. Geef hem de eer. Terwijl de broeder hierheen komt om te eindigen. Amen. Halleluja. Amen. God zegen.